Ik heb voor me liggen vanmiddag Johannes hoofdstuk 8. Ik moet toch ergens beginnen? En dit keer is dat in Johannes 8, waar zoals in Johannes gebruikelijk een discussie gaande is tussen de Heer en zijn tijdgenoten. Waar staat vanaf vers 30, als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien gij niet in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar zeg ik u, en ieder die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Tot zover. Wat de Heer hier naar voren brengt is in ieder geval een nieuwtestamentische waarheid. Namelijk, hij zegt tot diegenen die tot zover althans in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, vers 31, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, mijn volgelingen wil dat uiteraard zeggen, want dat betekent dat woord, indien gij lieden in mijn woord blijft en dus ook daarbij blijft en daarin volgt, dan zijt gij waarlijk mijn discipelen. En dan staat er vervolgens, en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Eenvoudige gedachte is dan dat men de waarheid weliswaar hoort en wellicht ook gelooft, maar dat in de toekomst men ook de waarheid zal verstaan. Dat is een andere zaak. Het is één ding de waarheid te geloven, het is een ander ding om de waarheid ook inderdaad te begrijpen, te verstaan. Bovendien is het dan zo dat hier staat dat als men de waarheid verstaat, dan zal die waarheid ook vrijmaken. Dat is een belangrijke belofte natuurlijk die hier gedaan wordt, al komt men niet eens aan die belofte toe, omdat men hem antwoordt met, wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zeg gij dan, gij zult vrij worden? Zij gingen ervan uit dat zij reeds vrij waren. Nou is dat een grove miskenning natuurlijk van de positie van de natuurlijke mens, en zeker ook een miskenning van de positie van Israël. De Heer antwoordt dan ook in vers 34, eerst nog heel voorzichtig met, en ieder die de zonde doet is een slaaf der zonde. Want dienstknecht betekent immers slaaf. En niet in de zin van dat men zo heel hard moet werken, want dat is niet meteen de betekenis. Maar de betekenis is wel die van een lijfeigene. Dienstknecht is een onvrije, een horige, zou men vroeger in Nederland waarschijnlijk gezegd hebben. Dan is men het eigendom van een ander, van een heer namelijk. En hier staat, en ieder die de zonde doet is dienstknecht, oftewel slaaf der zonde. Dat betekent dan in ieder geval dat een ieder die zonde doet niet vrij is en vrijgemaakt zou moeten worden. En zoals bekend is elk mens een zondaar, zodat feitelijk geen enkel mens vrij is. Hij zou dat wel kunnen worden, de vraag is alleen of hij dat ook inderdaad wil. En om vrij te worden zou men dan toch eerst moeten erkennen dat men niet vrij is. Dat blijkt hier wel, want als hier de belofte gedaan wordt, de waarheid zal u vrijmaken, er wordt er tegen geprotesteerd omdat men zich verbeeldt al vrij te zijn. Nou, in ieder geval zijn deze mensen tot wie gesproken wordt zondaren. Ze zijn dus niet vrij. Ze zijn in de macht van de zonde. Ze hebben niet de volle beschikking over zichzelf. Dat is de positie van de natuurlijke mens in het algemeen. En wat hier niet gezegd wordt, maar wat er meteen tegenaan hangt, dat is dat men tegelijkertijd ook onder de wet is. En men is daarbij ook een slaaf der wet, het eigendom van de wet. Deze beide dingen zijn in elk geval op Israël van toepassing. Al moet gezegd worden nogmaals dat de wet hier niet apart genoemd wordt, maar zonde en wet staan zo dicht naast elkaar dat men ze gemakkelijk in één adem kan noemen. Hier wordt het niet apart genoemd, maar het zal duidelijk zijn dat de situatie onder de wet er inderdaad één is van slavernij. En zo wordt het in elk geval in andere schriftplaatsen ook naar voren gebracht. De natuurlijke mensen de slaaf van de zonde en eventueel slaaf van de wet. Hij leeft onder de zonde en onder de wet. Die zijn bepalend voor zijn doen en laten, voor zijn handelen en zelfs in vele gevallen voor zijn denken. Men zou dus bevrijd moeten worden. En wat de Heer dan zegt, is in vers 32, de waarheid zal u vrijmaken. Maar in vers 35 zegt hij, de slaaf blijft niet eeuwiglijk, onbeperkt betekent dat. De slaaf blijft niet eeuwiglijk in het huis, maar de zoon blijft er eeuwiglijk. Zo zijn er dan twee categorieën die beide in het huis zijn, maar de een blijft er niet altijd, de ander wel. Dat wil zeggen, de slaaf heeft er slechts een tijdelijke functie. Zolang als hij die slaaf is, zal ik maar zeggen, is hij weliswaar in het huis. Maar hij blijft er niet altijd. Hij hoort er ook niet wezenlijk thuis. Hij hoort tot het personeel. Het is niet zijn huis. Maar staat er, de zoon blijft er wel degelijk altijd, of onbeperkt. En dan zegt vers 36, indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. En dat vers, vers 36, zouden we natuurlijk moeten lezen meteen naast vers 31 en 32. Want in die verse, 31 en 32, staat dat men vrijgemaakt zou worden door de waarheid. En die waarheid is het woord van de Heer Jezus Christus. Indien gelieden in mijn woord blijft, zo zijt gij naar waarheid mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dus in vers 31 en 32 zal men vrijgemaakt worden door het woord, en meer speciaal het woord van de Heer Jezus. Dat is volstrekt in overeenstemming met de aard van het Johannes-evangelie overigens. Daar gaat het immers allemaal om het woord. Maar in vers 36, dat we daarnaast leggen, staat dat de zoon zal vrijmaken, zodat je maar weer ziet dat als je die twee versen naast elkaar legt, we tot de conclusie komen dat de waarheid en de zoon eigenlijk dezelfde zijn. De zoon is de waarheid en de waarheid is de zoon, zodat gezegd kan worden dat de waarheid vrijmaakt, maar ook kan gezegd worden dat de zoon vrijmaakt. En vrijmaken betekent dan uiteraard dat men vrijgekocht zal worden en dat men niet meer het eigendom is van iemand anders en dus niet meer de slaaf is van iets of iemand anders, maar dat men in de vrijheid geplaatst zal zijn en kan doen en laten wat men wil, want daar komt het in de praktijk op neer. Een slaaf kan dat niet, een vrije kan dat uiteraard wel. Maar aardig is dat in vers 35 en 36 de tegenstelling gemaakt wordt tussen slaaf, dienstknecht dus, slaaf en zoon. En dat die terminologie wordt gebruikt naar aanleiding van de opmerking van de Joden, wij zijn Abraham's zaad. Daarover gaat het schriftgedeelte dan ook verder vanaf vers 37. Ik weet dat gij Abraham's zaad zijt. De Heer bestrijdt dat ook niet. Maar de gedachte is eigenlijk, er zijn twee soorten zaad van Abraham. Namelijk aan de ene kant zijn er slaven, ofwel dienstknechten. En aan de andere kant is er ook sprake van de zoon. En die twee worden naast elkaar gezet in vers 35 en 36 en dan wordt ook het verschil gemaakt. De slaaf blijft niet altijd, de zoon wel. De slaaf is niet vrij, de zoon wel. Want zij zijn Abraham's zaad, maar eigenaardig genoeg gedragen ze zich niet in overeenstemming daarmee. Dat is ook wat verder dit hoofdstuk bespreekt. Dat namelijk de Joden weliswaar zeggen Abraham's zaad te zijn, maar heel anders spreken en handelen en denken dan Abraham. Kortom, zij doen niet de werken van Abraham. Er staat bijvoorbeeld in vers 39, tweede helft van het vers, indien gij Abraham's kinderen waart, en er staat inderdaad kinderen, indien gij Abraham's kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. En daarbij moet u bedenken dat het begrip vader, in de zin van vader Abraham, dat begrip vader niet alleen staat voor de verwekker, maar tegelijkertijd ook voor leermeester, onderwijzer of hoe dat dan heten mag. Als men dus zegt wij zijn Abraham's zaad of we zijn kinderen van Abraham, dan veronderstelt het niet alleen dat Abraham hen verwekt heeft, maar dan veronderstelt het ook dat zij door Abraham onderwezen zijn of worden. In die zin is je dan hun vader en leermeester. Bovendien, de normale gedachte is dat kinderen het voorbeeld van de ouders, het bijzonder van de vader, navolgen. Maar de Heer zegt, jullie zijn dan misschien Abraham's zaad, maar dat verhaal is niet compleet. Je zou dan toch in ieder geval doen moeten wat vader Abraham deed. Men zou de werken van Abraham doen, maar, en dat gaat dan verder zo in de hele rest van het hoofdstuk, zij doen dat niet. Integendeel, zij proberen hem te doden. Dat staat hier ook meteen in vers 40. En dat blijkt ook uit het laatste vers van dit hoofdstuk. Zij namen de stenen op dat zij ze op hem wierpen. Men probeert hem te doden, om wat voor redenen ook, maar voornamelijk omdat hij hem de waarheid zegt, hetgeen ook in dit schriftgedeelte wordt aangehaald. Maar het aardige is dat hier in vers 35 en 36 gesproken wordt over over de dienstknecht, de slaaf dus, tegenover de zoon. En dat is een vergelijking die ook elders in de schrift gemaakt wordt en zelfs uitgebreid wordt toegepast. Immers, de gedachte die hier naar voren komt is eigenlijk gewoon die van Galaten 4. En daar ga ik dan dus nu naartoe. Galaten 4. En met name is het de gedachte van de eerste twee versen. Eigenlijk drie. Nee, in vers 3 volgt de toepassing al. Laten we dus eerst vers 2 even apart nemen. Er staat, ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht. Hetzelfde begrip, dienstknecht, slaaf. Zolang dus de erfgenaam, en er wordt dus niet ontkend dat hij erfgenaam is, in de zin van dat hij ooit aanspraak op de erfenis zal kunnen maken. Zolang het tijdens de erfgenaam kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht. Het wordt dus geacht hetzelfde te zijn. En er staat erachter, hoewel hij heer is van alles. Ik vind het altijd een mooie uitdrukking, hoewel hij heer is van alles. Want het Engelse woord heer, geschreven met een H-E-I-R, betekent erfgenaam. En wij zouden dit Nederlands uitspreken als heer. Maar in het Engels betekent het erfgenaam. Zodat het begrip heer en het begrip erfgenaam dus inderdaad dicht bij elkaar ligt. Hè? In de taal, in talen, in de taal is het verwant. Nou goed, heer in het Nederlands betekent uiteraard zoveel als een bezitter, de eigenaar. En in de Statenvertaling zal blijken dat in het Oude Testament dikwijls in het Hebreeuws staat het woord voor bezitter, terwijl het dan vertaald is met eigenaar of zelfs met erfgenaam. Die begrippen die zijn niet helemaal goed van elkaar te scheiden. Maar goed, ik ga daar maar even niet op in. Er staat, ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam kind is, waarbij het begrip kind staat voor letterlijk voor onmondig. Want dat is de letterlijke betekenis, etymologisch dus, van het Griekse woord. En dat betekent dat het kind niks te zeggen heeft. Heeft geen inspraak, laat staan uitspraak. Het moet gewoon de mond houden. Heeft niks in te brengen dan lege briefjes. Hè? Nou ja, dat was vroeger zo dan. Vooruit. Hij verschilt er niet van een dienstknecht. Waarbij ik er maar even op wijs voor het gemak dat een dienstknecht een lijfeigene is. En dat is met het kind feitelijk ook zo, want het is het eigendom van de ouders. Die zijn dan ook verantwoordelijk voor hun eigendommen, overigens. En dat is in de Bijbel ook zo. Ze zijn niet vrij en dus zijn de ouders verantwoordelijk. En zoals de slaaf eigendom is, zo is ook het kind eigendom. En daarom staat er, en de erfgenaam die nog kind is, nog onmondig, dat wil zeggen minderjarig, want dat is ons Nederlandse woord er eigenlijk voor. Een zeer neutraal woord, wat ten onrechte de indruk wekt dat het allemaal alleen maar een kwestie van jaren en dus van leeftijd, van ouderdom zou zijn. Hè? Maar goed, dat is in ieder geval het begrip hier. Zolang de erfgenaam kind is, in de zin van nog niet volwassen, of hoe dat maar heten mag, onmondig, zolang er niks te vertellen heeft, verschilt hij in niets van een slaaf. Hoewel hij, heer, eigenlijk dus eigenaar is van alles, maar zolang hij onmondig is, is hij onder voogden en verzorgers, kleuterjuffrouwen en andere figuren die menen, die daarvoor aangesteld zijn, zal ik maar zeggen, om het kind te verzorgen. Voogden en verzorgers, staat er. Verzorgers is trouwens het bekende oikonomos, rentmeesters dus eigenlijk. Huishouders, zij die verantwoordelijk zijn voor de huishouding als zodanig. Maar goed, hij is onder voogden en verzorgers. Dat wil zeggen, hij wordt opgevoed, niet door de ouders zelf blijkbaar, maar door anderen die daar speciaal voor aangesteld zijn. En wel, hij is onder voogden en verzorgers, tot wanneer? Nou ja, totdat hij niet meer kind is, niet meer onmondig. Dat betekent in de praktijk totdat hij zelf verantwoordelijkheid kan dragen. En dat blijkt allemaal uit vers 1 natuurlijk. Zolang de tijd als de erfgenaam kind is, is hij onder voogden en verzorgers. En dus tot wanneer? Wel, totdat hij niet meer kind is. Maar In de tweede helft van vers 2 staat ook tot wanneer het is, namelijk tot de tijd van de Vader tevoren gesteld. Waarbij de gedachte is dat de Vader, en niemand anders uiteraard, de Vader van het kind tevoren bepaald heeft wanneer of op welke voorwaarden, want daar gaat het maar om, maar tot wanneer het kind onder voogden en verzorgers is en het vervolgens aangesteld wordt officieel tot erfgenaam. Deze twee verzen wijzen ongetwijfeld naar het Joodse gebruik van het bar mitzwa. Dat wil zeggen het gebruik waarbij het kind op 12-jarige leeftijd officieel tot zoon der wet, ik geloof dat dat ongeveer de vertaling is van bar mitzwa, tot zoon der wet wordt aangesteld. Dat betekent in de praktijk tegenwoordig in ieder geval niet dat het kind meerderjarig is, maar betekent wel dat het de volle godsdienstige verantwoordelijkheid draagt. Per slotverrekening, Jodendom is een godsdienstige aangelegenheid, meer dan een kwestie van afstamming of cultuur of wat dan ook. Maar volgens deze instelling dan wordt het kind op 12-jarige leeftijd officieel aangesteld als man. En dat betekent dat het zijn plaats moet innemen in de godsdienstige gebruiken, waaronder de gebruiken in de synagoge. Hoe ver het precies strekt, weet ik niet. Maar ik dacht dat het volledig dan meetelt als man. Daar wordt het ook toe opgeleid, feitelijk. Dat is een gebruik overigens, wat hier aangehaald wordt, maar het is een gebruik wat ik in ieder geval uit het Oude Testament niet ken, of ik moet het over het hoofd gezien hebben, maar ik ben het daar niet tegengekomen. Er worden wel eens hier en daar leeftijden genoemd, maar dat is niet specifiek de 12-jarige leeftijd. Hè? 20 jaar komt het ook nog alles genoemd enzovoorts. Dat weet ik niet, maar in elk geval komen we het gebruik wel tegen, niet als Bijbelse instelling zozeer, maar wel als een praktisch gebruik. Want in Lucas 2 vinden we dat principe toegepast op de Heer Jezus, die op 12-jarige leeftijd kennelijk voor het eerst, ik weet niet of het erbij staat, maar het is kennelijk voor het eerst, dat hij meegaat met de ouders om het feest van Pascha te vieren in Jeruzalem. Immers de wet zegt dat de mannelijke bevolking drie reizen per jaar, staat er dan, driemaal per jaar zou optrekken naar Jeruzalem om daar de gezette hoogtijden des Heren te vieren. En als de jongen dus 12 jaar oud is, is hij naar de Joodse wet volwassen en dan moet hij dus ook mee om dat feest te vieren. Zo zit het nou eenmaal. En we vinden dus dat gebruik in de praktijk van de Bijbel wel degelijk bevestigd. Hoewel het dan misschien niet een 100% Bijbelse instelling is, wordt het in de Bijbel in ieder geval teruggevonden. Het wordt daar toegepast op de Heer Jezus. Dat is wel eens autoriteit genoeg, lijkt mij. En vervolgens is het zo dat het hier wordt aangehaald. Niet omdat die instelling zo belangrijk is, want daar gaat het zelfs helemaal niet om. Maar het gaat erom dat die instelling, hoewel het dan misschien niet eens een helemaal Bijbels instelling is, toch erkend wordt hier, al was het maar omdat er een profetische of typologische betekenis aangegeven wordt. En dat is het aardige natuurlijk van de Joodse gebruiken in het algemeen. Die gebruiken hebben inderdaad een typologische en daarmee gewoonlijk ook profetische betekenis. Er zijn heel wat gebruiken bij die je op geen enkele manier in de Bijbel kunt terugvinden, maar die wel degelijk diezelfde typologische betekenis hebben. Die een betekenis hebben die wel degelijk met de Bijbel overeenstemt. Het lijkt er dus ook inderdaad op dat of de Heer heeft meer geopenbaard dan er in de tijd is opgeschreven, en het is vervolgens overgeleverd zonder dat er werd opgeschreven. Dat kan heel goed hoor. En de andere mogelijkheid is natuurlijk ook nog dat men bij de bestudering van het Oude Testament en de wet in het bijzonder inderdaad tot inzicht is gekomen, dus ook tot gebruiken is gekomen die weliswaar niet letterlijk in de schrift vermeld zijn, maar die zeker ook niet in strijd met de schrift zijn. We weten dat dus domweg niet, maar dat doet er ook niet toe. Maar goed, terug naar dit principe dan. Hier wordt wel degelijk een principe aangehaald dat het kind in niets verschilt van een slaaf tot aan de tijd die de vader tevoren gesteld, oftewel bepaald heeft. En let er dan op dat als het kind niet meer een dienstknecht is en dus de volheid des tijds die de vader tevoren gesteld gekomen is, dan wordt het kind aangesteld tot zoon. Dan is het niet meer onmondig, maar mondig en dus inderdaad zoon. Zodat hier sprake is van het verschil tussen kind en zoon, terwijl van het kind gezegd wordt dat het niets verschilt van een slaaf. Zodat we dezelfde tegenstelling hier vinden als in Johannes 8, de tegenstelling namelijk tussen dienstknecht en zoon. Daar gaat het maar om. Waarbij Johannes 8 zegt, wel de dienstknecht, de slaaf blijft niet eeuwiglijk in het huis, maar de zoon wel. En hier gaat het dus in wezen om precies dezelfde dingen. Iemand die zaad van Abraham is, is dus aanvankelijk dienstknecht, volgens deze gedachte ook, en wordt pas later zoon, want in de volgende verse wordt dit principe van het kind dat tot zoon wordt aangesteld, inderdaad toegepast op het volk Israël als zodanig. Namelijk, vers 3. Alzo wij ook. Dat wil zeggen dat het beeld van het kind, een bar mitzwa, inderdaad wordt toegepast op het volk als geheel. En dus staat er alzo, wij allemaal, alzo, wij ook, toen wij kinderen, onmondigen, minderjarigen, of wat dan ook, hè, toen wij, er lees dus maar gewoon slaven, want daar komt het op neer, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt, in slavernij gebracht betekent dat, en dus waren wij lijfeigenen, waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Met andere woorden, toen wij kinderen waren, waren wij in slavernij onder de eerste beginsel der wereld. En eerste beginsel der wereld staat gewoon voor wet. En die term wordt zo gebruikt om aan te geven dat wet niet een uitvinding is van God, maar dat het een beginsel is wat in de wereld nou eenmaal vanaf het begin gehanteerd wordt. De samenleving, de mens, kan niet bestaan zonder dat er wetten en regels zijn. Zo is dat nou eenmaal. Maar het zijn beginselen der wereld. Niet goddelijke beginselen, maar wereldlijke beginselen. En het aardige is dan ook nog dat door de uitspraak eerste beginselen der wereld in plaats van wet ook nog eens een keer gezegd wordt dat dit principe hier niet alleen van toepassing is op degenen die onder de wet leefden en daarvan verlost moesten worden, maar dat het ook van toepassing is op de heidenen die de wet niet eens hadden. Nou ja, die hadden zelf een wet, zegt Romeinen 2. De heidenen die de wet niet hebben, hebben zelf een wet, of zijn zichzelf een wet. Het betekent gewoon dat hier niet alleen gesproken wordt over de bedeling der wet, die op de bestemde tijd overgaat in de bedeling van de genade, maar er wordt gesproken over alle, de complete oud-testamentische tijd vanaf Adam tot aan de eerste komst van Christus en zijn opstanding uit de dood. Dat wil zeggen dat niet alleen de Joden, maar alle mensen in oud-testamentische tijden, de tijden voor de eerste komst van Christus, dienstbaar gemaakt waren onder de eerste beginselen der wereld. En daaronder is men in slavernij. Dat kan niet anders, want daardoor wordt men beheerst. Hoewel natuurlijk toch in dit gedeelte ook de nadruk komt te liggen op Israël en dus op de Joodse wetten. Maar goed, alzo wij ook toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar in slavernij, onder de eerste beginsel der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, en is de vraag natuurlijk meteen de volheid van welke tijd, wat is niet zomaar een kreet, hè? Uiteraard is het antwoord dan de volheid van de tijd van de vader tevoren gesteld, uit vers 2. Dat wil zeggen, de vader zelf heeft een tijd bepaald waarop deze onmondigen mondig zouden worden en waarop deze kinderen tot zoon zouden worden aangesteld. En net als in het Jodendom, daar staat een vaste tijd voor. De 12-jarige leeftijd dus. Dus wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon, niet zijn dienstknecht of zijn kind, maar zijn zoon, een mondige, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Leuk, hè? Vers 3 eindigt met onder de eerste beginselen der wereld en vers 4 eindigt met onder de wet. Maar het is hetzelfde. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij, die zoon namelijk, opdat die zoon degene die onder de wet waren, verlossen zou. En degene die onder de wet waren, die uitdrukking kun je vervangen voor de dienstknechten, de slaven. En dus kun je lezen, opdat de zoon de slaven, de dienstknechten, verlossen zou. En daarmee zijn we volledig terug in Johannes 8. Waar Israël, van Israël gezegd wordt dat ze slaven zijn, dienstknechten zijn en vrijgemaakt wordt, moeten worden door de zoon. Dat is precies dezelfde gedachte. En hier wordt het toegepast, letterlijk rechtstreeks weer op Christus. Opdat hij, de zoon van God namelijk, degene die onder de wet waren, verlossen zou. En dan, en opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. Die vertaling met aanneming tot kinderen is natuurlijk verschrikkelijk zwak. Dat hoor je zo aan de klank van het woord al, aanneming. Dat zakt er zo uit, aanneming. Niks aanneming, stelling. Dat is veel harder. Stelling, neerzetten. De stelling tot, en niet kinderen, maar integendeel zonen. Ik wil niet zeggen dat de vertalers niet wisten wat ze deden, maar ik beweer wel dat ze nooit begrepen kunnen hebben wat ze hier gezegd hebben. Je kunt een stukje nooit begrepen hebben. Omdat de gedachte juist is dat men kind was en zoon zou worden. En als men al die uitdrukkingen vertaalt gewoon met kinderen, ja, dan komt er uiteraard van de hele gedachtegang niks meer terecht. Dan was mijn kind en blijft mijn kind. Sterker nog, onder het oude verbond was mijn kind en onder het nieuwe verbond, volgens deze uitdrukking, wordt men geadopteerd als kind. Dat is een heel stuk minder, lijkt mij. Hè? Meestal tenminste. Lijkt me niet goed. Maar het is het ook niet, hè. Ik haal het maar aan om te laten zien dat je echt niet vloeiend Grieks hoeft te lezen om te begrijpen dat dit verkeerd vertaald is. Je hoeft de gedachtegang hier maar te volgen om te ruiken, zeg ik altijd, dat het verkeerd vertaald is. Want men is kind en men zal zoon worden. En dat is wat er staat. Opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. En dan, overmits gij zonen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten die roept Abba Vader. Ik hoop dat als ik wat verkeerd zeg, dat u me corrigeert, want ik heb mijn eigen Bijbel niet voor me liggen. En dan heb ik alles gecorrigeerd, dus het wordt wat lastig, hè. Dus voel u vrij om even te roepen. Nou goed, overmits gij zonen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. En dan vers 7, zo dan zijt gij niet meer slaaf, maar zoon. Of niet meer dienstknecht, staat er, maar dat had er kunnen zijn, zo zijt gij niet meer onmondig, niet meer kind, maar zoon. En indien gij zoon zijt, zijt gij ook erfgenaam van God door Christus. Nou, wat ik nou probeer te zeggen, of nee, niet ik, maar wat Paulus hier probeert te zeggen, is dat dat beeld van het kind dat tot zoon wordt aangesteld, de aanstelling tot zonen dus, de bar mitzwa, dat wordt toegepast hier op de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond. Namelijk, onder het oude verbond is men dan kind. En door de dood en opstanding van Christus, en dus bij het aanbreken van het nieuwe verbond, in de volheid des tijds heet dat, wordt men tot zoon aangesteld. En de vraag is dat al gebeurd? Zijn wij dus zoon? En het antwoord is ja. Je kunt altijd zeggen, maar wij leefden niet onder de wet. Dan zeg ik nee, maar we leefden wel onder de zonde, onder de eerste beginsel der wereld. Dus het antwoord is ja. Binnen het kader van Galaten 4... trouwens, het kader is het van de hele Galatenbrief, zijn wij tot zonen aangesteld. Want de hele Galatenbrief gaat over niks anders dan dat het nieuwe verbond de vervulling heeft gebracht van het oude, dat de wet dus voorbij is, dat geen eens kinds was inderdaad vervuld is geworden. Onbewust citeer ik uit 1 Korinthe 13, had ik eigenlijk niet mogen doen, want dat is weer een ander verhaal. Maar niettemin, het oude verbond is voorbij en onder het nieuwe verbond is men zoon. Beter nog, anders gezegd, onder het oude verbond werd de erfenis beloofd en onder het nieuwe verbond heeft men die erfenis ontvangen. Dat is de gedachte, hier in Galaten 4. En die gedachte komt precies overeen met Johannes 8, waar we vandaan kwamen, waar overigens de term aanstelling tot zonen niet eens gebruikt wordt, maar er wordt een andere term gebruikt. Daar wordt namelijk niet geredeneerd in de eerste plaats vanuit het kind zijn, zodat je dan komt bij het kind dat tot zoon wordt aangesteld. Maar er wordt in de eerste plaats geredeneerd vanuit het slaaf zijn. Wat vrijwel hetzelfde is dus, hè, volgens Galaten 4. En dan wordt de slaaf vrijgemaakt. Dus de term vrijmaken in Johannes 8 heeft dezelfde betekenis als de term aangesteld worden tot zoon in Galaten 4. Dus twee schriftgedeelten die precies hetzelfde leren. En dan meen ik ook, moet ik even gewoon naartoe bladeren, dat wij dezelfde gedachte ook tegenkomen in Hebreeën. Hebreeën, jawel. In Hebreeën 3, dat is iets moeilijker, staat er veel korter. En door de aard van de Hebreeënbrief is het ook moeilijker om het vlot te verklaren. Maar er wordt ook gesproken over het verschil tussen een dienstknecht en een zoon. Hoewel het daar niet dienstknecht heet, maar dienaar. Maar u moet even begrijpen dat een dienstknecht wel degelijk een dienaar is. Een dienaar is nog niet altijd een dienstknecht, maar een dienstknecht is wel een dienaar. En het zit hem hierin dat de dienstknecht veronderstelt dat men lijfeigen is. Het woord dienstknecht zegt eigenlijk meer niet over wat iemand doet, maar over wie hij is. Waar hij staat, wat zijn positie is. Hij is lijfeigene. Maar hij is dat uiteraard opdat hij zou dienen. Daar is niks mee mis verder. Terwijl het woord dienaar veronderstelt dat men zou dienen, terwijl het woord dan niet zegt of men lijfeigene is of niet. Ik hoop dat u het begrijpt dus. Hè? Een dienaar is wel een dienstknecht is dus een dienaar, maar een dienaar hoeft nog geen dienstknecht te zijn. Kan wel, maar hoeft niet. Woorden overlappen elkaar. In het Nederlands is het trouwens helemaal geen verschil meer. Maar goed, er staat dan in Hebreeën 3... Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, nou we toch, sinds we toch de laatste tijd wat in Hebreeën omgezworven hebben, wijs ik er even op wat hier staat. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Gaat het dan over gelovigen uit onze bedeling of niet? Ja, en waarom? Omdat er staat hemelse roeping, uiteraard. Hè? Hemelse roeping. Israël heeft geen hemelse roeping. Israël heeft deel, krijgt deel aan een aardse roeping. De hemelse roeping is dezelfde als die uit Filippenzen 3 is, het, geloof ik. De roeping Gods die van boven is. Hemelse roeping. Nou goed. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, gaat dus over onze bedeling. Aanmerk de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus. Ik geloof dat het woord Christus er niet eens staat. Zo even uit het hoofd. De mens, Jezus namelijk, is uit de mensen genomen om onze hoge priester te zijn. Zegt 5 vers 1, dus er staat alleen Jezus. Die getrouw is, dat wil zeggen, die hoge priester is getrouw aan degene, dengene, aan degene die hem gesteld heeft. Gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Maar deze, of want deze, Jezus namelijk, is zoveel meerdere heerlijkheid waardig acht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Want ieder huis wordt van iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, als dienaar, tot getuiging der dingen die gesproken zouden worden, maar Christus als de zoon over zijn eigen huis. Hier wordt dus verschil gemaakt tussen Mozes de dienaar in vers 5 en Christus de zoon in vers 6. En dat is precies dezelfde gedachte. Er zit nog iets anders aan vast natuurlijk in dit schriftgedeelte, omdat we nou weer van de andere kant binnenkomen. Maar het principe blijft gelijk. Mozes was de middelaar van het oude verbond. Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. Trouwens, Galaten 3... Ik zeg precies hetzelfde, we waren net in Galaten 4, dat is meteen een vervolg op, het is één en hetzelfde betoog. Maar waar het maar om gaat is dat in Galaten ook uiteengezet wordt, Mozes was de middelaar van het oude verbond, maar Christus de middelaar van het nieuwe. En dan gaat het hier ook om, Mozes was de middelaar van het oude verbond, er wordt beschreven als dienaar, als lid van het huis Israëls, het huis Gods, of hoe het maar heten mag. En dat is datzelfde huis als uit Johannes 8, hè, weet u nog, de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, maar de zoon wel. Het huis is dan de weergave van het werk Gods, dat wat God bouwt. Waarbij je dan nog moet bedenken dat we nog een woordspeling missen in het Nederlands. Het is eigenlijk niet eens een woordspeling, omdat het begrip zoon van oorsprong hetzelfde is als het begrip bouwer. De zoon is per definitie de bouwer. Oftewel, als de zoon al wat doet, dan is het het bouwen van een huis. En daar gaat het hier nog maar net om. En Mozes was een dienaar, maar Christus was de zoon en dus de werkelijke bouwer over het huis. Vandaar dat van Mozes hier zelfs gezegd wordt dat hij niet zozeer de bouwer van het huis is, maar hij hoorde zelf tot het huis. Hij was onderdeel van het huis. In ieder geval van de huishouding, en daar gaat het maar om. Maar we vinden hier precies hetzelfde. Dat wil zeggen, onder het oude verbond, onder Mozes dus, is men dienaar of zelfs dienstknecht. Maar Christus en het nieuwe verbond, daaronder is men zoon en eigenaar. En dat staat er ook. Maar Christus als de, vers 6, als de zoon over zijn eigen huis. Wiens huis wij niet zullen worden, maar wiens huis wij zijn. En dat is hetzelfde verhaal. Wij zijn niet meer dienstknechten, maar zonen. Wij maken deel uit van het nieuwe verbond. Leven onder het nieuwe verbond, onder de bedeling van de genade. En dus zijn wij vrijgemaakt. En de begrip vrijheid zit dan ook in het woord wat nu komt. Er staat namelijk, indien wij maar de vrijmoedigheid. En dat veronderstelt in ieder geval vrijheid. Dus een combinatie van vrijheid en moed. Ik moet je eerlijk zeggen dat het dikwijls nodig is om, als men vrij wil zijn, dat men dan ook daar moed voor nodig heeft. Hè? Men heeft daar moed voor nodig. Sommigen ontbreekt het aan moed en zijn in de praktijk dus niet, of in ieder geval minder, vrij. Zo zit het nou eenmaal. Nou ja, daar heb je een poosje om over na te denken dan, over die gedachten. Nou goed, er staat in ieder geval, indien we maar de vrijmoedigheid, de vrijheid en de moed, zeg ik dan aan, en de roem der hoop, toekomstverwachting, tot het einde toe vast behouden of gewoon behouden, want daar gaat het om. Indien we maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop behouden. En dat is uiteraard tot het einde toe. We vinden hier in Hebreeën 2 dus letterlijk dezelfde gedachte als in Galaten 4 en min of meer ook als in Johannes 8. Namelijk dat men onder het oude verbond kind en dus dienaar of zelfs dienstknecht is, en dat men onder het nieuwe verbond daarvan bevrijd is. Men is niet meer lijfeigene, maar men is, en men is ook niet meer kind, maar men is zoon. In die zin, en binnen dat kader, binnen dat verband, zijn wij gelovigen onder het nieuwe verbond tot zonen gesteld. Maar bedenk dan dat de uitdrukking tot zonen stellen niet een uitdrukking is ter aanduiding van één enkele geestelijke, of voor mijn part theologische waarheid, want dat is niet zo. De begrip zoonstelling is namelijk de uitdrukking voor bar mitzwa, voor de Joodse traditie. En die wordt toegepast hier, en dat is typologie natuurlijk, die wordt toegepast op een bepaalde waarheid uit de heilsgeschiedenis, op een bepaalde theologische waarheid. Maar het probleem bij de typologie is, voor velen is dat een probleem, het probleem van de typologie is dat één en hetzelfde type een bepaalde structuur uitbeeldt die zich dikwijls vele malen in de heilsgeschiedenis herhaalt. Met andere woorden, één en hetzelfde beeld vindt vaak op meerdere niveaus en in meerdere tijden een toepassing. En dat is met het begrip aanstelling tot zonen dus ook zo. Nogmaals, het is gewoon bar mitzwa, het is aan de Joodse traditie ontleend. Daar gaat het ook over in Johannes 8 zeker, en hier in Hebreeën uiteraard ook, want dat hele verhaal komt uit het Oude Testament zetten natuurlijk, hè? De hele inhoud van de Hebreeënbrief. En dat geldt ook voor de Galatenbrief, ook met een in ieder geval wettische en daarmee judaïstische achtergrond. Daaraan is het ontleend, het wordt gebruikt om aan te geven dat er op een of ander tijdstip de overgang zou moeten plaatsvinden van oud naar nieuw verbond en dus van dienstbaarheid naar vrijheid. En de Heer belooft in Johannes 8 aan zijn tijdgenoten, als je de waarheid zult volgen, als je mijn woord zult volgen, dan ben je naar waarheid, of in waarheid, mijn discipel, mijn volgeling, dan zul je ook nog de waarheid verstaan, dat komt altijd pas later, en als je hem verstaat, zal die waarheid je ook vrijmaken. Ik denk dat gelijk opgaat, dat het evenredig is, naarmate men de waarheid verstaat, zal men vrij worden. En daar waar de waarheid niet verstaan wordt, zal men ook niet vrij zijn. Dat kan namelijk niet. Men moet daar inzicht in hebben. Niet alleen het geloven, maar ook inderdaad verstaan. Komt trouwens overeen met een latere belofte in hetzelfde Johannesevangelie, waar staat, ik ga wel heen tot de Vader, maar ik zal u de andere trooster zenden, hetgeen trouwens ook een oud-testamentisch begrip is, ik zal u een andere trooster zenden, waarover we trouwens ook gelezen hebben, want we hebben gelezen over het geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba Vader. Hè? Maar de Heer zei, ik zal u een andere trooster zenden, in Johannes 14 of 15 of daar in de buurt. En die zal u in heel de waarheid, er staat al, maar het moet zijn heel, die zal u in heel de waarheid, niet alle waarheden, maar in heel de waarheid leiden. En dat betekent inderdaad dat men in die waarheid zou blijven, de waarheid zou verstaan en daardoor vrij zou worden. En dat klopt, dat is wat die geest doet, want het is de geest van het zoonschap, zo heet dat nou eenmaal, de geest van Christus ook feitelijk, waardoor wij vrijgemaakt worden. En beter nog, waardoor wij vrijgemaakt zijn. Dat is de gedachte. Een heel eenvoudige gedachte. Ware het niet dat de Bijbel hetzelfde beeld nog een keer gebruikt? Domweg nog een keer gebruikt op een andere omstandigheid. En de beroerde daarvan is dan bovendien, dat is voor ons beroerd, dat ik zeg wel andere omstandigheid waar het dan op toegepast wordt, maar die beide omstandigheden waar we dan over spreken vanmiddag overlappen elkaar ook nog. En dat maakt het kennelijk moeilijk om ze uit elkaar te houden. Het hoeft niet heel moeilijk te zijn. Je moet alleen even goed bij de les blijven. Hè? Bij het schriftgedeelte blijven. Want dit is dan Hebreeën 2 in samenwerking met Galaten 4. Daar ga ik eerst even naartoe. Galaten 4 moet ik even voor me hebben. En ik kijk zometeen even de zaal rond of het inderdaad klopt. Nee, ik hoef niet eens rond te kijken. Ik ga namelijk naar Romeinen 8. Bedankt voor het briefje. Interessant. Als ik een Bijbel voor me zoek, ik altijd. Er moeten briefjes liggen, dat hoort zo. En die kun je dan overal tussen leggen. Als bladwijzer. Het werkt perfect. Goed, nou, Romeinen 8 dan. Waar staat in vers 14, want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, en de geest Gods zou in al de waarheid leiden, van Johannes 14 of 15, dat weet ik zo uit het hoofd niet meer. Maar goed, zoveel als er door die geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods, dat moet er staan in de vertaling. In de grondtekst staat het al, bedoel ik maar, hè. Ja, dat staat hier ook goed, Jannie. Ja. Zoveel als door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen, en daar komt hij, hè, dat kunnen worden lastig, hè. Gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, dienstbaarheid. Wederom tot vrezen. Men is niet opnieuw lijfeigenen geworden. Maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Ik probeer dat woord maar vast te houden. Zoonstelling. Aanstelling tot zonen vind ik ook nog zo'n mondvol. Dat verzwakt allemaal maar. Er staat gewoon in het Grieks één woord. Zoonstelling. Ik zou niet weten waarom je het niet vertalen kunt. Gij hebt ontvangen de geest ter zoonstelling, door welke wij roepen Abba Vader. Nou, is de uitdrukking bijna gelijk aan die van Galaten 4. Want daar staat, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Dat was Galaten 4 vers 6. En let erop, dat er staat Abba Vader. De vader is gewoon Grieks. Maar het Abba heeft men niet vertaald omdat het Hebreeuws is. En dat midden in een Griekse tekst. En dus blijft het nou Hebreeuws midden in de Nederlandse tekst, zo hoort het ook. Maar het noemen van het begrip Abba kent maar één verklaring. De verklaring is namelijk dat die hele zoonstelling ontleend is aan een Joods gebruik. En vandaar de Hebreeuwse uitdrukking hiertussen. Makkelijk genoeg. Ik zou niet weten wat het anders betekent. Abba en vader betekent hetzelfde. Het is ook niet te verwijzen naar een andere tekst of zoiets. Integendeel, dus, als er een Hebreeuwse term staat, betekent het gewoon dat het ontleend is en dat de gedachte ontleend is aan Joodse gebruiken. Of een Joodse systematiek en eventueel oud-testamentische gedachten. Maar in dit geval is het duidelijk genoeg. Joods gebruik, dat van bar mitzwa namelijk. Nou, dan staat er verder in vers 16 van Romeinen 8. De geest zelf, vertaald met dezelfde geest. Abusievelijk gelezen als dezelfde geest. Maar dat is het niet, hè. Het is de geest zelf. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En daar staat het goed. Kinderen Gods. Hier ook, hoor. Nee, staat hier ook. Ja, als het fout is, dan zeg ik het wel. Is dat goed? Dezelfde geest, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Mocht je uit de voorgaande verzen begrepen hebben dat we al zonen zijn, dan is dat een misverstand. Dat wordt ook meteen gecorrigeerd. Want, ik hoop dat u goed oplet, hè. Want als wij lezen in vers 15, zouden wij de gedachte kunnen hebben dat hier hetzelfde verhaal naar voren gaat komen als in Galaten 4. Namelijk, gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, die van de wet, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest. Tot zo'n stelling, dan zeggen we naar aanleiding van Galaten 4, dat klopt, want we zijn onder de genade, we leven onder het nieuwe verbond, we zijn tot zoon aangesteld. Nou, dat is wel leuk bedacht. Maar dat is te vroeg gesproken. Ja, dan hebben we de parallel te snel getrokken. Die parallel is er namelijk niet. Want er staat meteen achter, niet dat wij zonen zijn, maar dat wij kinderen zijn. Vers 16. Want daar staat, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Zodat je nu meteen weet dat hier een ander verhaal ontwikkeld wordt dan in Galaten 4. Het is nou helemaal niet anders. Het is wel zo dat we zo'n... We hebben de geest van het zoonschap, of geest... Ja, zo wordt die uitdrukking vaak gebruikt, hè. Geest van het zoonschap. Maar het is geest van de zoonstelling ontvangen, maar er staat hier niet dat we al tot zonen aangesteld zijn. In Galaten staat dat wel... Maar hier staat het niet. Maar het punt is dat het ook niet over hetzelfde gaat. Alleen de uitdrukking, het beeld van de zoonstelling, want het is een beeld, is ontleend aan bar mitzwa. En in Galaten wordt het aangehaald in verband met de overgang van oude verbond naar nieuw verbond. Hier niet. Hier gaat het om wat anders. Hier staat namelijk, wij hebben ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Niet, wij hebben ontvangen de aanstelling tot zonen. Dat betekent dat wij weliswaar iets hebben van die aanstelling tot zonen, maar niet ten volle. Dat wil zeggen, het is nog niet gebeurd. Niet echt gebeurd. Al leven we al vooruitgrijpend op de toekomst, zal ik maar zeggen. We leven uit wat in de toekomst ons deel, ons volledig deel zal worden. Het is moeilijk om het uit te leggen, maar straks zegt u weer dat ik gezegd heb dat het nog niet ons deel is. En dat bedoelde ik dan ook weer niet, hè? Maar het gaat om toekomende dingen, lees maar mee. De geest zelf, vers 16, getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn, staat er correct. En indien wij kinderen zijn, staat er ook correct. Zo zijn wij ook erfgenamen, in de zin dat we zullen erven uiteraard. Erfgenamen van God en mede erfgenamen van, of met, dat kan ook nog. Maar dat stond al in mede. Mede erfgenamen van Christus. Dat komt namelijk omdat we via Christus, dus samen met hem, erven van God. En dan staat erachter dat zo is. Want als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Ik lees het maar even met eigen woorden. Staat er iets anders. In onduidelijk Nederlands. Maar dat ligt aan ons. Indien we met hem lijden, zullen we met hem verheerlijkt worden. Waarmee meteen gezegd is dat die zoonstelling uit vers 15 ons deel wordt samen met onze verheerlijking. Gewoon langzaam lezen, dan krijg je dat, hè. We hebben ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. We hebben de geest ontvangen. Aanstelling tot zonen komt in de toekomst. Wat zegt bijvoorbeeld Efeze 1? Efeze 1 zegt dat we de geest hebben ontvangen die het onderpand is voor onze toekomende erfenis. Hetzelfde verhaal. We hebben de geest van de aanstelling tot zonen. Lees dus maar als geest onderpand is. We hebben een onderpand ontvangen van onze aanstelling tot zonen. Dat betekent dat we het in de toekomst zullen krijgen. Wanneer dan? Wel bij de toekomende erfenis. Oftewel, wanneer wij met hem verheerlijkt zullen worden, zegt vers 17. En in afwachting daarvan zijn wij kinderen. Dienstknechten. Nou, en dan verder. Verder wordt dan in vers 18... tot ongeveer in vers 21 gesproken over dat lijden met Christus, op grond waarvan men verheerlijkt zal worden met Christus. Dat lijkt me ook wel duidelijk, maar over dat lijden wou ik het niet specifiek hebben deze middag. En dus sla ik dat gedeelte over, maar dan neem ik de draad weer op in vers 21, namelijk op hoop dat ook het schepsel, de schepping, het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij der verderfenis. Dat is een aardige uitspraak, want dat betekent dat niet alleen slavernij is van zonde, slavernij van wet, maar ook slavernij van de dood, want verderfenis is feitelijk gewoon de dood. Het verderf als zodanig. En in de praktijk is het verschil weer niet zo groot, hè? Zonde, wet, verderf. De wet is per slot verrekening bediening des doods. Dus op hoop dat het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden, het is dus slaaf, van de dienstbaarheid, de slavernij, der verderfenis. En wat komt er dan voor in de plaats? Wat staat erachter? Tot de vrijheid. En daar ging het toch om? De slaaf moest vrij worden. Het kind moest zoon worden. Maar de slaaf moest vrij worden. Het was immers hetzelfde. Tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods. Ik geloof dat de vertaling met kinderen hier correct is. Ja, hè? Het maakt hier eigenlijk niks uit, omdat er staat heerlijkheid der kinderen gods. En we hebben uit de vergelijking van vers 17 en 15, min of meer, al gezien dat die heerlijkheid komt tegelijkertijd met de aanstelling tot zonen. Dus volstrekt hetzelfde, met andere woorden. Dat betekent dat het in de toekomst gebeurt. En of er dan staat dat de heerlijkheid der kinderen gods of heerlijkheid der zonen gods, maakt niks uit. Want als er staat heerlijkheid der kinderen gods, betekent het toch dat die kinderen dan inmiddels bij deze gelegenheid verheerlijkt zijn en dus tot zoon zijn aangesteld. Maakt geen verschil. Maar het gaat om die zonen gods natuurlijk. En dat staat ook in vers 19, hè. Schepsel verwacht de openbaring der zonen gods. Zeg het maar even voor de volledigheid, dat het even verbeterd wordt eventueel. Verwacht de openbaring der zonen gods. Het leuke is dat eerst in vers 15 gesproken wordt over de aanstelling tot zonen en in vers 19 over de openbaring der zonen gods. En in vers 21 over de heerlijkheid die de kinderen gods ontvangen hebben, waardoor ze zonen gods zijn. Het zal u duidelijk zijn dat al deze uitspraken betrekking hebben op de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. Er is een subtiel verschil tussen aanstelling als zoon en openbaring als zoon. Maar ook als de Joodse jongen tot zoon wordt aangesteld, gebeurt dat heus in het openbaar. Het is één begrip. Dat er misschien wat jaren verlopen straks in de toekomst tussen het moment dat wij als zonen worden aangesteld en van ons lichaam worden verlost en met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid, dat kan wel wezen. Maar het neemt niet weg dat het toch om één en dezelfde gebeurtenis als zodanig gaat. Het is één geheel. De openbaring der zonen gods, de aanstelling van de zonen gods en de verheerlijking der kinderen gods die dan de zonen zijn. Hè? En dan vers 22, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen kreunt en tezamen in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf. Wij zijn ook schepsel op een slotverrekening. Ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, eerste vrucht van de geest hebben ontvangen, of die de eerstelingen des geestes zijn. Ik weet niet wat er echt moet staan, omdat er verschillende handschriften in omloop zijn. Ik zou de beslissing niet kunnen nemen, maar het maakt mij niks uit. Want als wij de eerstelingen des geestes zijn, dan is dat omdat we uit de geest geboren zijn. En als we de eerstelingen des geestes hebben, betekent het dat we van de geest wat hebben ontvangen. En wat uit de geest ontvangen is, dus ook geest, dus het maakt niks uit. Of we nou geest hebben ontvangen of geest geworden zijn, dat maakt juist geen verschil. En daarom zal het ook gewoon niet uitmaken. Dus dat zal ook de reden zijn waarom die verschillende handschriften in omloop blijven. Dus niemand die erover valt, het maakt namelijk toch niks uit in de praktijk. En binnen het verband van het schriftgedeelte al helemaal niet. De betekenis blijft gelijk. Wij zijn namelijk de eerste vruchten van de geest. En ook, we hebben de eerste vruchten van de geest ontvangen. En dan staat er, Ook wij, eerstelingen, zuchten of kreunen in onszelf, verwachtende, nou, waar wachten we op? De aanstelling tot zonen, de zoonstelling namelijk. En hebben al heel wat verschillende uitdrukkingen gezien, met allemaal dezelfde toepassing. De aanstelling tot zonen in vers 15 en hier in vers 23. Waarop wij wachten, en terwijl wij erop wachten, zijn wij kinderen Gods, volgens vers 16 en 17. En pas in de toekomst zullen wij met hem verheerlijkt worden, zegt vers 17. Ofwel, in de toekomst zal heerlijkheid aan ons geopenbaard worden, zegt vers 18. Ofwel, in de toekomst zullen de zonen Gods geopenbaard worden, zegt vers 19. En oftewel in de toekomst, op hoop, zegt vers 21, zal die vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods tot stand komen. En dan wordt het beeld van de zwangerschap weer aangehaald. Dat is ook een beeld overigens. En dan staat er vervolgens weer in vers 23 dat wij als het ware zwanger zijn en zuchten, kreunen, want wij zijn in verwachting van onze aanstelling tot zonen. Niet onze geboorte overigens, hè? Maar in verwachting van de aanstelling tot zonen, waarbij de geboorte een type is van de aanstelling tot zoon. Sommigen kunnen die verschillende typen niet uit elkaar houden, dan wordt het heel lastig. Want hier wordt het beeld van de geboorte, de zwangerschap en de daaropvolgende geboorte, dat beeld wordt gebruikt in dezelfde toepassing als het beeld van het kind wat wacht op de aanstelling tot zoon. Het zijn twee typen die naast elkaar volkomen parallel gebruikt worden. En de fout die je erbij maken kunt en die ook daadwerkelijk gemaakt wordt, heb ik gemerkt, is dat men die typen achter elkaar zet en zegt, eerst is een zwangerschap en dan wordt kind geboren, maar dan is het nog een kind en dan moet het alsnog tot zoon worden aangesteld. En dat is helemaal het verhaal niet. Dat is wel leuk zelf bedacht. Maar je moet altijd oppassen met gelijkenissen van eigen makelij. Dat heb ik vroeger eens een keer geleerd. Nee, dat was een uitdrukking die mij is aangereikt. Hè? Gelijkenissen van eigen makelij. Let op de ei-ei. Ja, daar moet je mee oppassen. Je moet het verhaal van de Bijbel volgen. Daar gaat het om. En dat is niet twijfelachtig. Er worden gewoon twee beelden naast elkaar gebruikt. Trouwens, in Galaten 4 was dat eigenlijk ook het geval. Twee beelden naast elkaar, ik ben er snel overheen gelezen. Maar er werd per slotverrekening ook de geboorte van het zaad van Abraham genoemd. Oftewel de geboorte van de zoon van God, geworden uit een vrouw. Zo er net zo goed bij. Hè? En in het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 3, gaat het wel degelijk om de komst van het beloofde zaad van Abraham. Dus je vindt daar ook beide dingen naast elkaar. De geboorte en de aanstelling tot zoon. Maar niet als verlengstuk van elkaar, maar als naast elkaar. En in Galaten 4 en Hebreeën 2 en in Johannes 8, toegepast op de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En hier in Romeinen 8, toegepast op, nou, laten we maar zeggen, de opname van de gemeente. Want dat is wat er staat. Daar komt het op neer, de verlossing van ons lichaam. Want wanneer ontvangen wij de aanstelling tot zonen? Let op, vers 15 zei, we hebben de geest van de aanstelling tot zonen ontvangen. Het onderpand ervan dus feitelijk. Ontleend aan Efeze 1. Maar en in vers 23 staat, wij verwachten de aanstelling tot zonen. Dat klopt dus precies, het komt pas in de toekomst. Wanneer dan? Bij de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. Wij wachten dus. Staat er ook. En het vervolg daarvan is vers 25. Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien. Wij zien het dus niet. Zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En daar gaat het maar om. En dan, daarbij wordt er dus gesproken over de tegenwoordige positie van de gelovigen hier op aarde. En die positie wordt vergeleken met het kind wat wacht op de aanstelling tot zoon. Maar net zo goed kan de situatie van de gelovigen onder de wet ook vergeleken worden met het kind wat wacht op de aanstelling tot zoon. Het is precies hetzelfde. Nou, enzovoorts. Het kan nog wel een paar keer worden toegepast, maar ik zal het u maar niet voorhouden. Anders zegt u weer dat ik gelijkenissen van eigen makelij hanteer. Maar in de Bijbelse geschiedenis kom je dat nog wel eens meer tegen. Men wacht op iets en uiteindelijk gebeurt het dan. En het is altijd een kwestie van... Bedacht u ik zal er één noemen dan, omdat hij erg voor de hand ligt in dit verband. Bedacht u van de verlossing van Israël uit Egypte? In slavernij in Egypte.
Het kind.
En de kinderen Israëls worden uitgeleid uit Egypte. Jawel, zonen zijn het dan ineens, hè? De zonen van Israël zijn het dan, die uitgeleid worden uit Egypte. Daar heb je het dan. Zijn eerst in slavernij in Egypte en komen dan in vrijheid... buiten Egypte vooruit in de woestijn dan. En dat wordt wel degelijk vergeleken met een geboorte. Het ligt er zelfs heel dik bovenop dat het verhaal is van een geboorte. Die verlossing uit Egypte. Maar daarna krijg je het verhaal nog een keer hoor. Men is in de woestijn door land met de belofte van... Een land overvloeiende van melk en honing, een land van tarwe en gerst en was natuurlijk weer een wijnstok, een vijgenboom, granaatappelen, een olijfboom en honing. En dat soort dingen weer. Kortom, de overgang uit de woestijn, het beloofde land binnen, is precies hetzelfde verhaal. En zou ook best kunnen vergeleken worden met Bar Mitzwa, de stelling tot zoon. Ik ben me niet bewust of dat in de Bijbel voorkomt, ik dacht het niet. Maar het kan daar net zo goed op van toepassing gebracht worden. Omdat het allemaal dezelfde beelden zijn. Allemaal dezelfde structuur. Maar goed. We hadden daar straks dus. Even recapituleren. Galaten 4, Hebreeën 2 en Johannes 8 naast elkaar. Waarbij in Galaten 4 over zoonstelling gesproken wordt. En in deze drie hoofdstukken werd het toegepast op de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Hier in Romeinen 8 wordt hetzelfde zoonstelling toegepast op de overgang van de gemeente nu in deze tegenwoordige bedeling naar de verlossing van ons lichaam. Dat wil zeggen, dus bij de opname van de gemeente, want begrijp je me goed, verlossing van ons lichaam veronderstelt dat we een verlost lichaam hebben. En dat hebben we niet als wij sterven, daar gaat het dus ook niet over. Dus ook geen heerlijkheid trouwens, dat klopt helemaal niet. En het is bovendien ook niet openbaring van zonen gods bij het sterven. Dus dat kan het niet zijn. Waarmee je maar weer ziet dat hier inderdaad gesproken wordt over de opstanding van de gemeente en daarmee natuurlijk de opname van de gemeente. Want dat beantwoordt aan alle beschrijvingen. Namelijk dat wij erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen met Christus. Dat we met hem verheerlijkt worden. Dat wij als zonen geopenbaard worden. En dat was het rijtje dan. Hè? Of dat wij dat we heerlijkheid ontvangen. De heerlijkheid der kinderen gods uit vers 21. Dus verder geen probleem dus, waarmee maar we zien wat verlossing van het lichaam betekent. Inderdaad, opstanding uit de dood in een verheerlijk lichaam. Nou goed, maar dat deze toepassing hier in Romeinen 8 vinden we nog een keer in de Bijbel. En dat is die van Hebreeën 2. Efeze 1 moet ik zeggen. Efeze 1. Ja. Straks zei ik Hebreeën 2, dat was Hebreeën 3. Nee, het was Galaten 4, Hebreeën 3 en Johannes 8. De uitdrukking zelf alleen in Galaten 4, maar de gedachte ook in Hebreeën 3 en Johannes 8. Hè? En die toepassing uit Romeinen 8 vinden we ook terug in Efeze 1. Hè? Ja, Efeze 1. Valt niet mee hoor. Vooral niet, dat is... Als je het niet op een rijtje eerst opschrijft, hè? Kun je het voorlezen. Maar Efeze 1, waar staat dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemelen en in Christus? Dat is vers 3. En dan worden die geestelijke zegeningen genoemd in vers 4 en 5 in elk geval. Daar gaat het me nu even om. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de nederwerping der wereld... Daar ga ik nou niet verder op in, hè? Dat moet maar bekend zijn een beetje. Hij heeft ons uitverkoren hem, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn, nu, voor hem. En dat spreekt over het verleden van de gelovigen. Hij is gekozen uit. Eruit vandaan ook daadwerkelijk, hoor. Hij is gekozen uit. Niet alleen maar verkoren, staat niet gelijk die ons verkoren heeft in hem... Maar gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, dat impliceert niet alleen dat God zijn keuze op ons heeft laten vallen, maar dat hij ons ook werkelijk uitgehaald heeft, hè, uit de oude wereld en ons apart gezet. Dat spreekt dus over ons verleden. Waarna vers 5 zegt, die ons tevoren verordineerd heeft, en het punt is dat daar dan gesproken wordt over de toekomst. Want in het verleden werden we gekozen uit... uit verkiezing. En in vers 5 wordt gesproken over onze pre... tevoren, pre... destinatie. Vertaald met verordinering. Hè? Dat is eigenlijk de gedachte. Predestinatie. Pro horizo staat er in het Grieks. Pro, dat is tevoren natuurlijk. En horizo betekent letterlijk, in het Nederlands ook, horizon, de einder. En als werkwoord betekent het het einde vaststellen, een einde maken. Dat is een heel bekend woord in het Nederlands dus. De einder, de horizon, de einder. Pro horizo wil dus zeggen tevoren de eindbestemming bepalen. Het einde bepalen. En einde en doel, dat weet u langzamerhand, is in de Statenvertaling gelijk. Hè? Doel staat nergens, geloof ik, in de Statenvertaling, voor zover ik weet, uit hoofd. Maar einde staat er wel, dus dat heeft die betekenis. Maar goed, het is dus predestineren. In destineren herkennen we het Engelse woord destiny. Dat betekent ook gewoon eindbestemming. Afleiding daarvan ken ik verder niet. Maar heeft tevoren onze eindbestemming, ons doel, ons einddoel bepaald. Zodat je maar weer ziet dat, dat uitverkiezing en predestinatie weliswaar dicht bij elkaar staan. Van alles met elkaar te maken hebben omdat ze in elkaars verlengde liggen. Maar de woorden zelf betekenen iets totaal verschillends. Het een heeft te maken met de afkomst en het andere heeft te maken met de bestemming. Het een is verleden, het ander is toekomst. Nou, heeft tevoren onze eindbestemming bepaald. En wat is die eindbestemming dan? Staat erachter, hè? De zoonstelling, hè? Die ons tevoren gesteld heeft tot aanstelling als zonen, tot zoonstelling. Dat is het einddoel. En dat lijkt me een duidelijke zaak. Het betekent tegelijkertijd dat dat nu nog niet bereikt is, maar dat dat uiteindelijk, horizo, jawel, dat het uiteindelijk bereikt zal worden. En dat einde komt niet voor het einde. Ik bedoel, dat einde wordt niet bereikt voor de opname van de gemeente. Dat zou inconsequentie zijn. Dan zou het niet eens meer een eindbestemming zijn. Hè? Nee, de eindbestemming wordt pas bereikt bij de opname van de gemeente op zijn vroegst. Dat betekent dan ook dat hier dat begrip aanstelling tot zonen inderdaad niet alleen genoemd wordt, letterlijk, maar inderdaad wordt toegepast op dezelfde manier als Romeinen 8. Dat is opmerkelijk natuurlijk, omdat in Romeinen 8 en Galaten 4 dezelfde uitdrukkingen gebruikt worden, ook over die geest van de aanstelling tot zonen, door welke wij roepen Abba, Vader enzovoorts. Maar het mag dan dezelfde woordkeus zijn, het gaat over verschillende dingen. Verschillende toepassing. Want Galaten 4 vindt niet zijn parallelteksten in... Romeinen 8 vindt niet zijn paralleltekst in Galaten 4, maar feitelijk in Efeze 1. Hier dus, Efeze 1 vers 5. Hij heeft ons tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Waarmee er maar weer gezegd is dat door deze eindbestemming alleen bereikt wordt via het werk van de Heer Jezus Christus en niet door ons werk. Dat staat er wel heel uitdrukkelijk bij. Het is net alsof Paulus al wist hoeveel verkeerd gebruik van deze uitdrukking gemaakt zou worden. Hè? Er staat namelijk in Christus eerst en dan Christus die ons tevoren verordineerd heeft tot aanstelling als zonen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil en bovendien tot prijs, betaling, tot prijs, tot eer, tot lof, tot prijs der heerlijkheid van zijn genade. Let erop dat heerlijkheid hier ook genoemd wordt, want die aanstelling tot zoon heeft alles te maken met het verkrijgen van heerlijkheid. Dus tot prijs der heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft, enzovoorts. En het gaat dus wel degelijk over de toekomst. En dat dat zo is, vinden we vervolgens natuurlijk ook, en het is nu makkelijk te begrijpen, in de laatste verse van deze pericoop, dat wil zeggen in vers 13 en 14. Want daar staat dat wij in Christus, of gij staat er eigenlijk, Christus, vers 13, in welke gij ook, nadat gij het woord der waarheid, en nou ben je terug in Johannes 8, merkt u dat? Hopelijk. In welke gij ook nadat gij het woord, namelijk de waarheid. Namelijk het evangelie uwer zaligheid, de blijde boodschap van uw zaligheid, dus het nieuwe verbond. Gehoord hebt, oftewel geloofd hebt. En daar ging het om, velen geloofden in hem, maar ze wilden hem niet verder volgen. Kortom, in welke gij ook, nadat gij tot geloof gekomen zijt, want geloven betekent dikwijls tot geloof komen. Dus nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, oftewel, gij zijt verzegeld geworden met de beloofde Heilige Geest. De Heilige Geest die beloofd was in het Oude Testament. Net zoals het evangelie tevoren beloofd was, volgens Romeinen 1, vers 1. Nou, vers 2 geloof ik. Hè? Maar goed, de Heilige Geest namelijk, der belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verkregene verlossing. Dat wil zeggen, die Heilige Geest is het onderpand tot de verkregene verlossing. Oftewel, totdat wij de verlossing verkregen zullen hebben. En dat is uiteraard de toekomende verlossing. De verlossing van ons lichaam namelijk. Heel simpele aangelegenheid. Zodat we hier toch weer terecht zijn bij de gedachte van Romeinen 8. En daar gaat het maar om. Dat we hebben ontvangen de geest van de aanstelling tot zonen. Door welke wij roepen Abba Vader. De geest namelijk die het onderpand en dus de garantie, de zekerheid is. Hè? De hoop is dus ook in de Bijbelse betekenis van het woord. Die de zekerheid is, de garantie is, voorschot is, hoe je dat maar vertaalt. Van onze toekomende erfenis. En dat is een toekomende verlossing, dat staat er, tot de verkregene verlossing. En dan ook weer, tot prijs zijner heerlijkheid. En die uitdrukking tot prijs zijner heerlijkheid, dit is natuurlijk een kortsluiting met vers 6. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Zodat hier ook de beloofde geest die wij ontvangen hebben, de garantie is voor onze toekomstige aanstelling tot zoon. Daar gaat het maar om. En ik hoop dat daarmee duidelijk is dat dit gedeelte inderdaad zijn parallel vindt in Romeinen 8, waar wij geacht worden nu nog kinderen te zijn en waarbij we in de toekomst tot zoon worden aangesteld. En de moeilijkheid van het probleem is dat we hetzelfde principe dus twee keer te zien krijgen en het overlapt elkaar. Eerst is het, men is kind onder het oude verbond en men is zoon onder het nieuwe verbond, dat is dus nu. En dat was in die drie hoofdstukken die ik net genoemd heb. En bewaag me er nou niet meer aan, hè? En dan de andere gedachte is dat, los van het hele oude verbond, wij zijn nu kinderen Gods. We zijn uit God geboren, uit de geest geboren. We hebben de geest ontvangen, is eigenlijk precies hetzelfde, hè? Want men is geboren uit de geest, ofwel uit God. En wat uit God of uit de geest geboren is, dat is geest. En daar gaat het hier over. Maar dat we uit die geest geboren zijn en dus kinderen God zijn nu, is vervolgens weer de garantie dat we in de toekomst op de tijd van de Vader tevoren gesteld tot zonen zullen worden aangesteld. Maar dat is niet het einde van de wet, maar dat is het einde van de tegenwoordige bedeling van de genade ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En eerlijk gezegd, ik denk dat ik er niet veel meer over moet vertellen, want dan wordt het waarschijnlijk alleen nog maar ingewikkelder van. Dat is het probleem met zulke dingen. Ze zijn maar één keer goed eenvoudig te vertellen en al wat er meer over gezegd wordt, maakt het alleen verwarrender. Want dan moet je nog meer woorden uit elkaar houden. Hè? Maar het is een betrekkelijk eenvoudig principe dat wanneer wij spreken over onze huidige positie nu in relatie tot de toekomst, dan zijn wij kinderen Gods. En nou ben ik toch weer in Johannes verdwaald, in Johannes 3. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En dan zegt hij vervolgens, en het is nog niet geopenbaard. Nog niet verschenen moet je eigenlijk lezen daar, hoor. Het is nog niet verschenen, het is nog niet zichtbaar, betekent het woord daar. En dat is wat anders dan, het is nog niet bekendgemaakt. Want het is wel bekendgemaakt, maar men ziet het nog niet. Nou, het is nog niet verschenen, het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar we weten wanneer hij zal geopenbaard worden, Christus dus, dan zullen we hem gelijk zijn, want we zullen hem zien gelijk hij is. En hij is zoon, zeg ik in dat verband altijd, en als we hem gelijk zullen zijn, zullen we zoon zijn. Dus de eenvoudige gedachte is trouwens een heel andere lijn die we dan in de schrift en met name bij Johannes vinden. Dat is de lijn uit Johannes 1, vers 12. Dat de gelovige kind van God zou worden. Want onder het oude verbond was hij niks. Maar door de dood en opstanding van Christus zou hij, gezien vanaf dat tijdstip van Johannes 1, zou hij kind van God worden. Maar geschreven na die tijd, of vanuit een tijdstip na die tijd, schrijft Johannes 1, Johannes 3. Geliefden, inmiddels, want nu betekent in het Nieuwe Testament altijd inmiddels, hè. Inmiddels zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, nog niet zichtbaar wat wij zijn zullen. Maar het wordt wel zichtbaar, want we zullen straks geopenbaard worden in heerlijkheid. Let op dat het dezelfde woorden zijn als uit Romeinen 8. We zullen met hem openbaar worden, openbaring van de Zonen Gods. We zullen met hem geopenbaar worden in heerlijkheid, de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, heet het dan, hè. We zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid en we zullen hem zien gelijk hij nu op dit moment al is, als zoon namelijk. En dat betekent dat we in de toekomst als zonen worden aangesteld. In die lijn van 1 Johannes, of van Johannes 1 vers 12, en, of daar in de buurt, en dan 1 Johannes 3. In die lijn is er sprake van eerst is men niks. En als men tot geloof gekomen is sinds de opstanding van Christus, is men kind van God. En in de toekomst zal men zoon van God zijn. Zodat je eigenlijk die uitspraken ook weer zou moeten leggen naast deze van Efeze 1 en Romeinen 8. En in de drie gevallen, in deze twee toepassingen, vinden we steeds drie hoofdstukken. Tenminste, ik heb het niet meer gevonden tot op heden. Johannes 8, Hebreeën 3 en Galaten 4. En dus de toepassing op wet naar genade. En de toepassing van op de gemeente onder de genade nu naar voorbij de opname van de gemeente is dus Efeze 1, Romeinen 8 en ik zou zeggen 1 Johannes 3. En het lijkt mij wel weer een aardig schema om eens over na te denken in de komende tijd. Wij zullen het daarbij laten en de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader voor de rijkdom van uw genade, voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat wij dezelfde beginselen steeds opnieuw mogen tegenkomen en mogen zien hoe u steeds opnieuw dezelfde gedachte gestalte geeft in de heilsgeschiedenis en ook in uw beloften. We danken u Vader dat we daar in uw hand mogen herkennen, omdat steeds hetzelfde handschrift als het ware gevonden wordt door heel uw woord, door heel uw boek heen. We danken u Vader dat we dat woord tot ons mogen nemen. Dat we mogen beseffen en ervaren dat dat woord zichzelf verklaart. Dat u zelf uw eigen woorden verklaart, wanneer wij tenminste voldoende daarop acht geven. We danken u Vader dat we dat mogen doen, in overeenstemming ook met uw wil en uw opdracht om acht te geven op uw woord in het algemeen en op het profetisch woord in het bijzonder. Wij danken u Vader daarom ook dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan, in afhankelijkheid ook van u, in de zekerheid dat u als een vader voor ons zorgt en dat u ons begenadigd hebt in Christus, en dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade, en zelfs dat we mochten leren dat ook als wij in de toekomst worden aangesteld en geopenbaard als uw zonen, dat ook dat is tot prijs der heerlijkheid van uw genade. Wij danken u daarom, Vader, dat we mogen leven tot eer van uw naam, in overeenstemming met uw wil en afhankelijk van u die ons het leven geschonken hebt. We bidden u daarom ook in alle vrijmoedigheid, Vader, wees u ons nabij in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons bewaren voor de boze? Wilt u ons bewaren voor uw koninkrijk? Wilt u ons oog op u gericht houden, opdat we inderdaad zouden zien op de werken des vaders en zouden luisteren naar de woorden van onze vader, opdat we inderdaad waardige kinderen zouden zijn van u en opdat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Opdat we in de toekomst inderdaad het loon zouden ontvangen en verheerlijkt zouden worden met u die ons daartoe geroepen hebt. Wij danken u daarom voor deze middag, Vader, en bevelen onszelf aan uw genade en uw barmhartigheid om Christus wil. Amen.